De stof voor onze overdenking is het uit het u voorgelezen schriftgedeelte, Jacobus 4. Ik lees daaruit voor de versen 7 en 8. Jacobus 4, de versen 7 en 8. Daar spreekt het woord van de Heere: zo onderwerpt u dan goden, wederstaat de duivel en hij zal van u vlieden. Naak tot God en hij zal tot u naken. Reinigt de handen, gij zondaars, en zuivert de harten, gij dubbelhartigen. Tot zover. Wij zouden letten op de kwade strijd van het vlees en de goede strijd des geloofs. Wij zijn verleden week gebleven bij het vierde vers over spelers en over speleressen. Weet gij niet dat de vriendschap der wereld een vijandschap Gods is? Zo wie dan een vriend der wereld wil zijn, die wordt een vijand van God gesteld. We hebben de klemtoon gelegd daarop dat de apostel hierdoor de Heilige Geest spreekt tot de gemeente. En dat, hoe scherp dat woord ook is, over speelster staat er eigenlijk, alleen de vrouwelijke vorm wordt gebruikt in het oorspronkelijke. Juist daaruit hebben wij gehoord van die lijn naar het Oude Testament, waar de verhouding tussen de Heere en zijn volk wordt voorgesteld als een verhouding tussen bruid en bruidegom. En hoe de Heere God daar telkens weer op terugkomt, om ze tot de orde te roepen en om nochtans weer te keren, al hadden zij met veel boeleerders geboeleerd. En dat daarin juist in de scherpte van het woord de liefde van God openbaar komt. In deze zo, ja, zo, toch zo harde, scherpe beschuldiging over speelsters. En dat toch de bedoeling van God is om terug te grijpen naar die andere tijd. Toen ze toch met blijdschap en tegelijk met verdriet vanwege hun eigen verwerping van de Heer Jezus, dat ze toch mochten verstaan: u komt de belofte toe en uw kinderen. En dat ze aan het evangelie gehoorzaam mochten zijn. En dat evangelie ook met blijdschap hebben mogen omhelzen. Het is een herinnering aan de tijd, geestelijk gezien, van hun jeugd. Toen ze dat woord van het evangelie des kruises met innerlijke overtuiging en inwilliging hebben mogen horen. Zo zit er ook waar de Heere in zijn oordeel en in de scherpte van zijn recht spreekt, zit daar toch de liefde in, die terug wil roepen tot hem. Tot hem die genadig is en barmhartig, die kan zeggen: waar is de scheidbrief waar ik uw moeder mee hebt weggezonden? Alsof de Heere zeggen wil: kinderen, kunnen jullie mij de brief tonen waarin ik van je moeder afscheid genomen heb voorgoed? Kun je dat laten zien? Om ze te brengen tot die innerlijke beschaamdheid: Heere, bij ons zijn de overtredingen, bij ons zijn de afwijkingen. Wij hebben u verlaten. En zo is de Heere voortdurend bezig om ook door die sterke beschuldigingen die hij aan ons richt, om ons wakker te maken. Ontwaakt, schrijft de apostel, gij die slaapt en staat op uit de doden, en Christus zal over u lichten. En zoals die Baals misschien in die tijd, of wel zeker, niet meer zo in die zin werden aangebeden als in de tijd van de profeten, dan zijn er wel weer andere Baals. Het gaat om het principe van deze wereld. Het gaat om die verbitterde strijd die er in de wereld is, waarbij God niet gevreesd wordt en geen mens ontzien. Dat is ook de vriendschap der wereld. Dat is een vijandschap en een vijand van God. Want die handelt en doet tegen alles in wat de Heere God geopenbaard heeft. Nu gaan we weer verder. Of meent gij dat de schrift de vergeef zegt? De geest die in ons woont heeft die lust tot nijdigheid. Dit vers is nogal heel verschillend, of wordt wel heel verschillend weergegeven. Hoewel deze tekst ook een goede zin geeft, is de andere weergave toch belangrijk genoeg om hem even te noemen. Ik geef dat dan helemaal met mijn woorden weer. In de eerste plaats, die tekst letterlijk, zoals die hier staat, die vind je niet in de schrift. De geest die in ons woont heeft die lust tot nijdigheid. Je vindt hem natuurlijk hier. Maar ik bedoel, je kunt hem niet direct vinden, voor zover mij bekend, als een aanhaling uit het Oude Testament. Je zou het natuurlijk wel als een samenvatting van de schrift kunnen zien. De schrift zoals ze over deze dingen spreekt, die geeft overal aan dat hij geen lust heeft tot nijdigheid. Maar goed, die andere versie geef ik even weer, die zeker niet ongegrond is, maar die wel een iets andere zin geeft. Daar staat er dit: of meent gij dat de schrift te vergeefs zegt dat hij die ons de geest gegeven heeft een naijverig God is? Ik zal het nog een keer zeggen. Meent gij dat de schrift te vergeefs zegt dat God die de geest in ons doet wonen, dat hij een naijverig God is? Wat betekent dan dit? Dat God die de geest van het leven geeft, een jaloers God is op zijn eer. Dat hij niet als het ware afgescheept wil worden met het een of het ander, maar dat hij zich in het oude bedeling telkens ten aanzien van zijn volk als een jaloers God betoont, die het niet kan verdragen dat zijn bruid het met anderen houdt, die alles vraagt. Die bruid zoals ze is. En dan moet je dat niet uitleggen in de zin van de volmaaktheid. dat die bruid zo volmaakt is. Nee, maar dat die bruidegom wil dat ze met voor en tegen, zoals ze is, zich voor hem buigt. Het aan hem vertelt. Hem deelgenoot maakt van al de ellende, van al de blijdschap, van al de zorgen, van alles wat het harte bezig kan houden. Dat wil zeggen, daar is het, en dat is zeer zeker dan heel sterk in het Oude Testament terug te vinden, dat God daar telkens op terugkomt. Kom bij mij. Beproef mij nu eens daarin, wie ik ben. Het is alsof de Heere God bezig is dan door die koorden van eeuwige liefde om als het ware die ontrouwe bruid uit te dagen. En om ze af te vragen, waarin heb ik je nou benadeeld? Dat kunnen wij als aardse mensen niet zeggen. Wel mogen we dit zeggen, dat er ook toch nog zoiets overgebleven is in de verhoudingen, dat dat niet half kan. Begrijp me goed wat ik bedoel. Kijk, ik heb dat misschien verleden week al gezegd, maar dat geeft niet, maar er is soms zo'n eigenaardige opvatting dat liefde in zou houden dat je een ander alles gunt. Dan zou de bruidegom moeten zeggen, nou, als jij nou daar of daar je eigen goed bij voelt, ik hou zoveel van je, dat moet je dan maar doen, ik heb alles voor je over. Maar dat is natuurlijk in flagrante strijd met het wezen van de liefde. De liefde vraagt alles. De liefde geeft alles. En in dat opzicht kan geen enkele man en kan ook eigenlijk geen enkele vrouw het verdragen dat de partner van twee walletjes eet. Dat gaat nou eenmaal niet. De liefde bedekt alle dingen en de liefde hoopt alle dingen en de liefde gelooft alle dingen, maar dat moet je in zijn verband zien, want de liefde is ook sterk als de dood en hard als het graf. De liefde kan niet opzij gaan. Je voelt wel aan, zodra er van buiten een inval gepleegd wordt op een relatie, als dan de liefde gaat functioneren, dan sluit zich die cirkel. En dan wordt de indringer of indringster buiten gesloten. Dat heeft niets te maken of dat je die man of die vrouw of dit of dat haat. Nee, maar dat is nou eenmaal liefde. Eén enige, zegt de Heere, is mijn duive, mijn volmaak. Kijk, en nou, als je nou die vertaling even aanhoudt die ik noemde, dan geeft dat natuurlijk ook een hele goede zin. Daar staat er, is de schrift er niet vol van, dat hij, die in ons de geest doet wonen, dat hij een jaloers God is. Een ijverend God. Die, zo wordt er in de schrift gesproken, van smart vervuld is. Als die de ontrouw gadeslaat van die ontrouwe bruid. Ik hoop dat we daar erg in mogen hebben. Want dat heeft een brede betekenis. Wij denken, als het gaat om een eeuwig oordeel, dan denken wij terecht in zonderheid aan de deugd van Gods rechtvaardigheid. Dat die rechtvaardig, tijdelijk en eeuwig kan straffen. Maar het is ook de liefde. Sommigen brengen aan, ja, maar God is toch liefde. Nou, je zou ook kunnen zeggen, ja, juist, omdat God liefde is, is er voor die hater, die indringer, is er geen plaats. Die wordt weggedrukt naar buiten. Daarom is het ook Gods liefde. Waardoor hij, en niet alleen zijn rechtvaardigheid, waardoor hij de ellendige, trouweloze booswicht buiten de deur slaat. Goed, deze tekst zoals die hier vertaald wordt, is uiteraard ook volkomen juist. Of meent gij weer een vraag, de geest die in ons woont, heeft die lust tot nijdigheid? Nou moet je het eens letterlijk nemen. Wat is dat dan een, ja, je zou bijna zeggen een compromitterende vraag. Een vraag waar je wel een kleur van zou kunnen krijgen. Er is nijdigheid, hebben wij gehoord. Er is boosheid. Er is in de gemeente een oorlog aan de gang. Dat hebben we gehoord. Het gaat alle perken te buiten, zou je zeggen. En als we niet wisten dat God de getrouwe is en blijft, en dat God zulke vreemde kostgangers zalig maakt, dan zouden wij er al lang de plank op slaan en zeggen, nou, is dat nou een kerk? Is dat nou nog wat? Zo erg ging het er naartoe. Maar God laat niet los. En nou die vraag. Daar ligt nou een berg rommel op tafel, zou je zeggen. Nijd, moord, kwaadsprekerij, alles en nog wat. En nou komt het woord en dat zegt, stelt ons de vraag, waar komt dat vandaan? Want het waren mensen die roemden ook, hoor. Dat is juist het erge. Ze roemden in hun hoogheid. Stond in het vorige schriftgedeelte, als ik het goed heb. Ze roemen in hun hoogheid. En nou opeens, waar komt dat nou allemaal vandaan? Jullie hebben het over God. Je hebt het over de Heere Jezus Christus. Je hebt het over de geest die uitgestort is. Waar zijn dit nou producten van? Waar komt dit nou vandaan? En wie durft er dan te zeggen? Dat is van God. Dat is van de Heilige Geest. Ja. En zo slecht zijn we ook nog, als God er ons niet voor bewaart, dan zijn we zo blind. Dan denken we dat het nog van de Geest is ook. Verblinding is zo erg. Maar de bedoeling is om uit de verblinding op te roepen. Als je nou op die puinhoop kijkt, zou je zeggen, is net alsof de Heer zeggen wil. En dat zegt hij ook. Hoe komt dat nou? Kun je nou nog verder zo? Kun je nou nog een stap doen? Kun je nou gewoon doorgaan? Durf je nou te veronderstellen dat ik dat doe? God, de Heilige Geest? Zo probeert hij de mens. En proberen niet alleen, zo brengt hij de mens tot de verootmoediging. Tot bij ons is de beschaamdheid des aangezichts, Heere. Wij hebben u op het hoogst misdaan. Wij zijn van het heilspoor afgegaan. Ik heb gedwaald langs vele omwegen. Zo zet de Heer het mes erin. Kun je zeggen, nou ja, maar ja, ik weet wel, je moet niet acht geven op alle vogelgeschrei. En je moet ook niet denken, als er eens een woordenwisselingetje is in de gemeente of op de kerkraad, dat je dat er allemaal onder moet begrijpen. Je moet een klein beetje nuchter blijven met je been op de grond. Ik zeg altijd, je voelt het voor je eigen ziel, voor het aangezicht van God, voel je best hoe het gaat. En voel je best waar we zitten. En is het niet direct, dan misschien morgen of overmorgen. Maar je wordt er toch wel achter gebracht dat je zegt, maar dat was niet goed. Dat is heus niet een wisselwassie. Dat is heus niet een meningsverschilletje. Want je proeft hier uit dat hele schriftgedeelte die bittere angel die naar boven komt. Dat vlees wat door de hartstocht ontstoken is, allerlei dingen wil en begeert ten koste van de ander. En van God. Nou, dan geldt dat ook inderdaad. Daar kun je gerust van vragen. Doet dat de Heilige Geest? Port die ons aan om elkaar uit te buiten en om elkaar zwart te maken, om elkaar voor de rechter te slepen en al die toestanden meer? Doet die dat soms? Durven we dat te zeggen? Als we dat nou niet durven te zeggen, niet kunnen zeggen, wat dan? Ja, wat dan? Ja, er zijn maar twee mogelijkheden. Eigenlijk is er maar één mogelijkheid. Maar in de praktijk van het leven, daar zie je ook die andere kant. Dan is het of terug. Of botweg doorgaan. En dat, ja, dat laatste, daar zeg je altijd van, wij verzekeren ons en gaan u betere dingen met de zaligheid gemengd. Dat hoop je altijd. Van harte. Maar als dat er ook niet is, dan is het voorlopig afgelopen. De Heere God die staat boven alles gelukkig. Maar, dan leggen wij dit woord naast ons neer. En dan moeten we onszelf handhaven. En dan kan het nog gebeuren dat de mens zo in nauw zit dat hij denkt, nou ja, natuurlijk, dat doet de Heere niet. Nee, dat begrijp ik wel. Dat doe ik zelf, maar dat doe ik dan ook. En dat men doorzet. Al weet men dat men niet kan zeggen, dat heeft de Heere me ingegeven. Dat heeft de Heere in mijn hart gewerkt. Nee, dat kan men niet zeggen. Maar waar de Heere God dit woord zegent, daar krijg je een kleur ervan. Want dit woord komt tot zondaar, hoor. Dat moet je toch wel bedenken, tot zondaar. Dat komt tot mij en tot u. En dan ben je toch gelukkig. Als het niet tot zulke toestanden komt, waar we hiervan horen, die haat die nijd, die jaloezie. Maar als we het niet te lang volhouden en dat we voor de rechtbank gedaagd worden en dat we ons hoofd mogen laten zakken en de hand op de mond, dat er weer een terugkeer is. Dat hij zegt, ach vrouw of man, met veel of met weinig woorden, dat doet er niet toe. Je merkt het wel. Terug. Heeft die geest lust tot nijdigheid? Nee, dat is onze verdorven Adamsnatuur. Die zit vol nijdigheid en boosheid en verzet. Die wil zich niet overgeven. Maar dat kunnen we nooit van de Heere zeggen. Hij is de auteur van de zonde niet. Hij haat de zonde. En hij is rein van ogen. Wat een ontdekkende vraag. Je hebt ook een boek, ik heb het wel, het is heel oud, maar ik heb het nog nooit gelezen. Alleen de titel is me bij. Wat zou Jezus doen of zeggen? En u begrijpt de bedoeling al van dat boek. Dat probeert allerlei situaties als het ware te verplaatsen in de aanwezigheid van onze grote leraar der gerechtigheid. Wat zou die nou zeggen? Tegen mij, in een bepaalde situatie, tegen jouw kind, dat misschien onbetamelijk grof tegen moeder gesproken heeft, of vader, of in welke verhouding, wat zou hij gezegd hebben? Wat is dat ontzettend belangrijk, wanneer er zulke punten van Gods wegen in ons leven als prikkelen en nagelen worden ingeslagen. Wat zegt de meester? Misschien zegt de meester wel over datgene waar ik erg tevreden over ben. En dat ik het goed gedaan heb, dat hij zegt, gij dwaas. Ja, kan best. Je hoeft het niet aan de grote klok te hangen. Wat er zo gebeurt in het leven. Maar je zult het vast wel begrijpen als ik zeg hoeveel dingen dat er zijn gezegd, gezwegen, gedaan. En waar je misschien nog gelijk in had ook. En dat je als een geslagen hond thuis in je stoel zit. Ja. Omdat de Heere even laat merken. Nee, man. Nee, vrouw. Dit is je eigen weg. En dan kun je niet antwoorden. Je kunt wel zeggen, ja, maar ik had toch gelijk. Want de Heere die zegt, ja, maar wat bedoelde je nou? Wat bedoelde je nou? Waar ging het je nou om? Ging het nou om jouw gelijk? Of ging het nou dat mijn grote naam geprezen wordt? En dan moet hij bakzeil halen. Nogmaals, je hoeft het allemaal niet aan de grote klok te hangen, want een ander die maakt er weer misbruik van. En die speelt dat weer op de een of andere manier uit, en daar hoef je eigenlijk niet voor te lenen. Maar de Heere weet er wel van. Dat het je persoonlijk waar geworden is. En ik heb er zo vaak aan die psalm moeten denken. En aan dat vers. Ze zijn weer telkens afgeweken. En door hun zonde uitgeteerd. Die nette jongen? Ja. En die nette vrouw? Ja. dat leert hij. Bij ons is de schuld. En bij de Heere alleen is barmhartigheid en vergeving. Wat een vraag, hè? De geest, broeders. Jullie zijn op weg om elkaar uit te moorden. Met ruzie en nijd. Komt dat nou van de Heilige Geest? Is hij nou de geest van de scheiding, van de verwijdering, of is hij de geest van de verbinding? Van de samenvoeging. Is er voor hem iets te erg? Kun je zeggen, ja, maar mijn geval, dat ligt zo. Nee, dat is niet meer goed te krijgen. Ja, dat zeggen de mensen. Maar zegt hij dat nou ook? Ik denk dat hij het niet zegt. Want hij krijgt goed wat wij op aarde nooit goed zouden kunnen krijgen. En hij kan maken, dat bewijst hij, kijk naar je eigen, wat in duizend scherven gevallen is. Alles verknoeid en verzonderd. Hij maakt het. Nee, zegt de apostel, ik heb wat anders te zeggen. Ja, hij geeft meerdere genade. Geeft de Heere dan genade als wij in onze nijdigheid doorgaan? Is dat een soort goddelijke sanctie van, nou ja, al ben je bezig om elkaar het leven bitter te maken, ik geef je toch wel genade hoor. Nee, dat niet. Nee, je moet, je vaart hier als het ware rakelings tussen de klippen door, maar ik hoop het toch te verduidelijken en dat we het mogen verstaan. Aan de ene kant is het zo dat de apostel met een hartelijk ja begint. Hij geeft meerdere genade. Want ik heb het zelf ervaren, kan hij wel zeggen. Hij hoorde er ook bij die niet geloofden in de Heere Jezus Christus. Want hij hoorde bij de broeders des Heeren. Naar het vlees, maar niet naar de geest. Hij hoorde bij degene die zei, iedere profeet die denkt dat hij profeet is, die zorgt dat hij ook al zodanig openbaar wordt. Waarom ga je niet naar Jeruzalem? Uw tijd is altijd bereid, zei de meester. Bij wijze van spreken vandaag nog. Het is een volmaakt man die in woorden niet struikelt. En wij struikelen allen in velen. Nou, hij bedoelt broeders, wanneer wij telkens als zulke dwaze zondaren bij de Heere terechtkomen, dat je nergens meer op durft te rekenen. En dat je denkt bij je eigen, ik heb een grote klap verdiend dat de Heere mij nooit meer een zegen geeft. Heb je dan niet ervaren dat hij zo groot en goed is, dat hij aan zijn eeuwig verbond gedenkt. En dat hij aan die ene offerande gedenkt. En waar je verwacht een vloek in plaats van een zegen, geeft hij vaak een zegen. Zodat je blij bent dat je in de kerk bent geweest. Al ging je er met lode schoenen naartoe. Dat je blij bent geweest dat je naar het woord hebt mogen horen. Al zat je misschien wel onverschillig in de bank met de gedachte. Nee, het is niet voor mij. Ja, hij geeft meerdere genade. Geeft meerdere genade. Het betekent ook, kijk, meerdere genade betekent ook, Hij wil je uit de kinderstoel redden. Hij wil je uit de kinderstoel. Ik hoor wel eens mensen die zeggen, ja, ik heb zo weinig dit of dat. En dan bedoelen ze daarmee die levendige vertroosting, zodat hun hele ziel en alles in beweging is en vervuld is daarvan. Ik kan dat best begrijpen. Maar je kan het ook zien als een meerdere genade. Dat de Heere zegt, nou kind, je hebt nou een tijd lang kindermeel gegeten, nou krijg je wat vastere spijzen. Want de rechtvaardige zal door geloof leven. Dat kan ook. Dan is meerdere genade. Dat is net als die man. Die zei dat ook. Die kwam met de deur langs de deur met zijn groentekarretje. Het was een godvrezende man. En als er dan een of andere man of vrouw in een persoonlijk gesprek de nood klaagde, dan zei hij, daar moet je blij mee wezen. Ja. Kijk, het kan zijn, geestelijk gezien, dat ons hele kamertje vol met schilderijtjes hangt. Gods ontmoetingen, prachtige tafereeltjes, enzovoort. En op een gegeven ogenblik komt er een klein aardbevingje en al die schilderijtjes die vallen op de grond. En de muren zijn zo kaal geworden. Dan kun je zeggen, het is verschrikkelijk. Ja, dat kan ik begrijpen dat je dat denkt. Dat je zegt, ik heb nog zelden zo'n akelig, naar, niks hebbend zondaar als dat ik ben. Maar hij geeft meerdere genade. Om nou die zaligheid buiten onszelf in een ander te zoeken en te vinden. Dat hij onze zaligheid is. Hij. Ook als ons oog nergens een rustpunt kan vinden. Ook als we niet meer kunnen vertellen zoals vroeger. Dat we als een gewaterde hof waren. De oude vriendin van me is al lang dood. Ze woonde in de Barrevoetenstraat in Haarlem. In de bedienstijd kwam ik daar veel. Een aardige vrouw. Maar die zei, ja, ik heb het helemaal erg gemaakt. En ik ben zo ontzettend. Ja, door het heilige evangelie aangesproken zei, als ik de naam hoorde noemen, dan zat ik te snikken. In mijn hoekje, in de kerk. En zegt, daar kreeg ik op een gegeven moment last van. Ja, zit maar te huilen. Zegt, dan heb ik gevraagd, heren, wilt u dat alsjeblieft matigen? Zegt ze, en nou heb ik kan ik helemaal niet meer huilen. Ze huilde nooit meer. Ze kon geen traan meer laten. Dat vond ze zelf ook natuurlijk wel een beetje al te erg. Dat ze nou geen traan meer kon laten. Maar, ja, het is het ergste niet. Begrijp goed welke kant ik bedoel. Haar tijd is natuurlijk nooit goed. Maar de Heere oefent toch ook zijn kinderen. Hij brengt ze toch in de oefenschool. En in die oefenschool, ja, daar is het niet elke 5 minuten, dan een snoepje en dan een dropje en dan een koekje en dan dit en dan dat. Nee. Daar zegt de Heer, in stilheid en vertrouwen zal je sterkte wezen. Daar zegt iemand in de schrift, die nou in duisternis zal gezeten zijn en geen licht zien, dat die betrouwen op de Heere zijn God. Zegt, ja, dat kan ik niet. Dan moet je denken aan die ene die dat gedaan heeft. want de Heere zal u een licht zijn. Het licht zal toch scheiden, al zit u in het donker. Hij geeft meerdere genade. Letterlijk hier in de tekst en in het verband betekent het dit. Wanneer wij met onze nijdigheid en met onze ellendigheid door het woord van God verootmoedigd worden, en we bekennen voor de Heere oprecht onze afdwaling en onze zonde, dan hoort de Heere. En dan vergeeft hij de schuld. En hij trekt de rem wat sterker aan. Ja, ook dat laatste. Dat zeg ik expres omdat onze verdorven natuur altijd onze eigen partij kiest. Ja, een mens blijft nou eenmaal hetzelfde. Maar ik dacht dat wij zongen uit Psalm 119. Het is goed voor mij verdrukt te zijn geweest, opdat ik dus uw goddelijk recht zou leren. Sinds heeft mijn hart voor hovardij gevreesd. Er zat lering in voor die man. Het had wat te betekenen gehad voor hem in de verdrukking. Hij kon er nooit meer bovenuit komen. Hij hoefde nooit te zeggen, ja, maar ik. Hij was er bang van geworden. Bang. Van de hovardij. Omdat hij gemerkt had in de verdrukking dat de Heere de hovardij van Jacob haat. Hij geeft meerdere genade. Dat doet de Heere ook. Gaat vaak niet op één keer. Dat is altijd bij mij zo'n aanvechting geweest, dat je graag in één keer geholpen zou willen zijn. Hè? Ik weet niet of jullie dat ook hebben. Je zou in een bepaalde zaak, zou je in één keer geholpen willen zijn, in één keer eruit. Het gaat soms heel anders. Je hebt er de Heer om gevraagd en om gebeden. Het helpt niet. De druk wordt groter. Je bidt nog eens. Ten slotte vergeet je erom te bidden zelfs. Kan ook nog. Want ja, je gelooft eigenlijk niet dat het nog gebeuren zal. En dan, ja, het is zo merkwaardig. Dan opeens doet de Heer het. Vanzelf. Jij bent al lang die grens gepasseerd van, Heere, alsjeblieft dit of dat. En je hebt er soms geen eens erg in. Je hebt er je al zo half en half mee verzoend misschien. En nou opeens doet God het. Ik heb het wel eens meegemaakt en. En dan ga je daarover zitten peinzen. Dan denk je, hoe zou dat nou toch komen? En voor mij lag er dit in. Hè? Jij hoeft nooit meer in je leven hoef je te denken dat jij een bidder bent. Je hoeft alleen maar te weten, uit vrije goedheid ben ik uw vriendelijk beschermer. Want je durft daar niet meer te zeggen, als je tenslotte er ook niet meer om vraagt. Dan durf je niet meer te zeggen, ja, op mijn noodgeschrei deed hij grote wonderen. Nee. Alle roem wordt uitgesloten. Hij geeft meerdere genade. En genade is gunst, is ontferming, om niet, om Christus wil. Zo weet dan die trouwe God door allerlei middelen, harde en zachte, scherpe en milde woorden, weet hij te gebruiken ook allerlei omstandigheden in dit leven, om zondaren zijn wegen te leren. Daarom zegt ook de schrift in Spreuken 3, God wederstaat de hoogvaardige. Hij ziet met gramschap aan de ijdele waan der trotse zielen, maar de nederige geeft hij genade. Dat doet God. Denk aan Maria, de lofzang van Maria. Hij geeft de nederige, dat wil zeggen de ootmoedige, de eenvoudige, de ellendige, de niet-hebbende, de niet-kunnende, die geeft hij gunst. Gunst. En dat is altijd weer het hart van de blijdschap. Het woord genade en blijdschap, die woorden zijn oorspronkelijk aan elkaar verwant. Genade en blijdschap. Dat is ook ergens aanvaardbaar, verklaarbaar. Want vanwege de genadiging is het blijdschap. Gunst. Wat kun je daar in één ogenblik blij mee zijn? Dat God genade geeft aan zulke genadeloze vagebonden. Gunst. Dat je voelt, je hoeft niks aan te dragen, je hoeft niks mee te brengen, het is alles niks. Alles ijdelheid en kwelling des geestes. En de Heere doet zo de deur open en zegt, hier ben ik. Dit is de troost in druk u toegelegd, dat ik het doe. Als die grote soevereine God en Vader van de Heer Jezus Christus. Dat kun je nooit begrijpen. Ik zou zeggen, daar moet je eigenlijk dan ook maar op rekenen. Je moet niet denken hoe alles precies als een puzzeltje in elkaar te passen is. Eigenlijk is het beter om te denken, hoe menigmaal hebt ge ons uw gunst betoond, Heere, onverwacht en ongedacht. Ik merk er nu niet zoveel van. Kan zo zijn. Maar ik weet toch dat u die God bent van de volkomen zaligheid en dat u een milde regen neerzendt. Het geloof verlevendigt en versterkt. En daarom in leven en in sterven, u alleen doet het goed. En u alleen weet wat het beste is. Dat is de troost. Zo onderwerpt u dan goden, wederstaat de duivel en hij zal van u vlieden. Is dat nou? Hoe moet de mens dat nou doen? Staat ook nog, naak tot God en hij zal tot u naken, reinig de handen, gij zondaars, zuiver de harten, gij dubbelhartigen. Dat is toch geen mensenwerk? Calvijn beijvert zich, terecht in zijn verklaring, om hier niet aan een voorwaarde te denken. Met andere woorden, je moet je onderwerpen, en je moet de duivel te lijf gaan en dan vliet hij. En als je tot God nadert, dan zal God tot jou naderen. Calvijn gaat meer de kant uit, als ik me goed herinner, van dit is geen voorwaarde, maar dit hoort gewoon bij elkaar. Het een is niet zonder het ander. Ik heb weinig zin om hier diepzinnige dingen te zeggen en uitleggingen te geven. Ik heb dat wel gehad. dat je denkt, oh die tekst, ja, hoe moet je daar nou mee aan? Ja. En ik heb altijd aan Philpot gedacht, maar ik ben Philpot niet en dat hoeft gelukkig ook niet. Maar Philpot die had daar een oplossing voor. En die oplossing die vind ik nog niet zo gek. Hij zei, hij schreef, ik had altijd veel moeite met die teksten waar een voorwaarde genoemd werd. Het voorwaardelijk deel van het evangelie. Ik had er ook reden voor. Want, zegt hij, ik heb gemerkt dat een heleboel hele en halve Calvinisten met zulke teksten de mensen proberen aan het werk te zetten. En om doden nog wat bij te brengen. En dat een hoop farizeeërs ter prat op gaan en met zulke woorden voor in hun mond lopen. Met al die voorwaardelijke teksten. En daarom zegt hij, durfde ik er niet over te preken en ik vermeed ook om over zulke woorden te spreken. Totdat, zegt hij, het gode behaagde om tijdens een langdurig ziek zijn mij enig licht te geven. Ik geef het mijn woorden weer, want het is inmiddels denk 10 jaar geleden dat ik het las hoor. Daar moet je me maar niet op vangen. Enig licht te geven in deze zaken. En kort samengevat zegt hij dan dit. Hij zegt, och, er staat in de Bijbel. Onderwerpt u dan goden. En God wederstaat, o vaardige, de nederige geeft die genade. O jij vernedert u dan onder de krachtige hand Gods en hij zal u verhogen te zijn de tijd. Maar zegt hij, ik ben zo'n ongelukkig mens. Ten eerste zie ik die krachtige hand Gods niet. Die zie ik geen eens. En ten tweede, hoe moet je je dan vernederen? Ik kon het niet en ik kan het niet ook. Maar hij zegt, daar komt nou die lieve geest. En die zegt tegen mij, verneder u onder de krachtige hand Gods. En hij zal u verhogen. Oh, zegt hij, dan zit ik zo onder de tafel. Het laagste plekje is dan goed genoeg. Anders nooit, maar dan wel. Nou, je weet wel ongeveer in welke trant en welke manier Philpot denkt en schrijft. He, en, dus daar gaat het nou even niet om. Maar er zit iets in, er zit dit in. God zegt het. God zegt het. Wanneer wij hier een betoog over gaan houden, over voorwaarden en over dit en over dat, dan zeg ik, dan schieten we ons doel geheel voorbij. God zegt, God die alle recht heeft en alle macht heeft. God zegt, door zijn knecht, door de Heilige Geest, zo onderwerpt u dan God, het is of die zeggen wil. Die baas, hè, die nou al die rommel gemaakt heeft, die nijd, die stofwolken, al die ellende. Is dat een goede baas? Als je aan hem onderwerpt, dan liggen er straks alleen nog doden, want jullie moorden elkaar uit. Als je aan hem gehoorzaamt, wat je er ook van denkt, het is een slavendienst. Het is een onrust. Opgezwiept worden door de duivel. Kom, broeders, zegt de Heilige Geest en zusters. Er is maar één goede meester. En één is uw meester. Moet je naar die beul luisteren? Onderwerpt u dan God. Want de meester heeft gezegd, mijn juk is zacht en mijn last is licht. Neem mijn juk op u. Want het is licht. Dat zegt de duivel niet. De duivel maakt ons gek. De duivel drijft ons maar voort in onrust en spanning en nijd en haat. Ons en onze kinderen. Dat doet de duivel. Dat doet God nog niet. Voel je nou hoe die het volk als het ware terugroept? En omdat God het zegt, zal het zeker ook wel gebeurd zijn. Onderwerpt u dan God. Die God die mildelijk geeft en die nooit verwijt. Die God die de rekening mee houdt dat wij stof zijn, van jongs af geweest. Die God die zegt, ik zal ze niet andermaal verdelgen door het water, want ze zijn toch vlees. Het verdichtsel van hun hart is alleenlijk boos van hun jeugd aan. Ja, een mens kan wel denken dat God een harde meester is, maar de duivel is een harde meester. En de zonde, die vernielen ons en laten niets anders dan onrust na. Vandaar. En daar zie je nou de liefde. Kom, broeders. Laten we maar samen knielen. Laten we maar samen bidden. Laten we maar zeggen, o Heere, andere heren, behalve Gij, hebben over ons geheerst. Maar door U alleen gedenken wij Uw naam. U maakt de boeien los en opent de ogen der blinden. En die in het stof lag neergebogen, wordt door U weer opgericht. O die meester die het land doorging, goeddoende, onderwerpt U dan God. God zegt. En omdat God het zegt, moet je maar denken dat er ook vanavond mensen zijn die op hun stoel of in hun bed, geeft niet, die tegen de Heere zeggen, trouwe Heere, geef mij onderwerping. Geef mij leidzaamheid. Geef mij alles. Want ik doe alles verkeerd. Zo'n kracht heeft het woord door de Heilige Geest. En wederstaat de duivel. En hij zal van u vrienden. Je moet de duivel geen gelijk geven. Dat doen wij vaak. Nou kun je een verkeerde projectie maken hoor, met de duivel, dat weet ik wel. Daar moet je ook wel eens voor waarschuwen. He, dat kan wel eens een beetje de pan uitreizen, maar niet zo gauw. Maar het kan wel eens zo zijn dat de mens, ja, de duivel dit en de duivel dat. En dan denk ik wel eens, jij, dat doen wij. Wij zijn die duivels. Dus, daar moet je natuurlijk ook weer voorzichtigheid in krijgen. Zegt, ik kan natuurlijk wel alles op de duivel projecteren, maar ik vergeet mijn eigen. En de duivel is niks meer aan te doen. Maar bij mij is nog wel wat aan te doen. Zo moet je denken. God kan er nog wat aan doen. Het klinkt gek. Een mens is genegen om zo fatalistisch te denken, maar de Heere kan er alles aan doen.
alles voor de tijd en voor de eeuwigheid.
Maar hier staat toch een woord dat we toch, want anderzijds hebben wij ook zo'n aanleg om de duivel gelijk te geven. En om, of die als engel des lichts komt, of anders, maar om gelijk te geven. Wat blijkt dat uit? Wel, dat we onszelf gelijk geven. Daar blijkt dat uit. We onderkennen niet dat wij zelf door de duivel vaak geïnspireerd worden, geblinddoekt, geleid, betoverd. En dan mag je die duivel wederstaan. Mag? Nee, hij zegt, wederstaat de duivel. Hoe moet je dat doen? Ja, misschien ben ik daarin niet geheel reformatorisch, dat weet ik niet, misschien ook wel. Maar ik zeg altijd, je moet een klein beetje op je poot spelen tegenover de duivel. Niet dat flauwe gedoe. Beetje dapper zijn. Dat wil God de Heer. God de Heer wil niet dat we wegkruipen. Achter iedere kast en achter ieder woordje. Het is God die gezegd heeft in zijn woord: kijk naar mijn eigen geliefde zoon. Die heeft gezegd: er staat geschreven. Satan, er staat geschreven. De Heer Jezus is staande gebleven in die strijd. En wij duikelen duizendmaal om. Vooral als die zo vroom begint te praten. Van er staat in de Bijbel dit en dat. Maar de Heer zegt, wederstaat. Hoe die dat moet doen, ja, dat weet ik ook niet. Maar Luther zou misschien zeggen, je moet een psalm gaan zingen. Of je moet je gedachten wat verstrooien. En anders ga je maar, zeg ik nou hoor, een potje dammen of zo. Ik weet het ook niet, maar je gedachten een beetje afleiden. Want die duivel die vernauwt alle bewustzijn. En dan word je gek. Echt waar. En dan staat er hier, wederstaat de duivel. De Heere zegt, bijt van je af. Bijt maar van je af. Zeg tegen de duivel dat hij het verloren heeft. En als hij dan telkens weer kan pochen en zeggen, ja, maar je hebt nou toch wel weer dit, of je hebt nou toch wel weer dat, dan moet je zeggen, vijand, zwijg, want ik sta toch weer op. Want al valt de rechtvaardige 7 maal, hij zal opstaan, maar een goddeloze die struikelt over een strohalm en die staat nooit meer op. Zo gaat het in het leven. Maar de rechtvaardige betrouwt zelfs in zijn dood. Dat moet je de duivel niet gewonnen geven. Heb je er wel eens aan gedacht? Als u over het ongeloof en over allerlei dingen zit te praten. Over uw twijfel. Dat de duivel dan lacht. Ik heb hem nog eens nou fijn in een bepaald hoekje zitten. Zo mag ik het graag horen. Want de duivel weet dat het God verdriet. Ik heb daar wel eens wat van gezien. Persoonlijk hoor. En toen heb ik, ja, gewoon een beetje een schrikreactie hoor. Ik denk nou. Als het niet ter sprake is. Of niet ter zake is. Of hoe dan ook. Dan zou ik zo weinig mogelijk over mijn eigen of over de godsdienst praten. Alleen over de kippen of over de tuin of over de bomen en de bloemen of zo, weet je wel. Dat klinkt misschien erg ongeestelijk, maar dat meende ik. Zo schrok ik. Want ik zag dat er maar één zit te lachen en dat is de duivel. Als ik met mijn twijfelingen, met mijn ellendigheid, met mijn armoe, met mijn geesteloosheid en met dit en dat op de proppen komt. Dat vindt hij dier, dat vinden wij dierbaar, dat probeert hij ons wijs te maken. Zo dierbaar is.
Maar nou zegt de apostel, wederstaat hem. Doet wederstand tegen die duivel. En hij zal van u vlieden. Calvijn zegt, meen ik hierbij, ja, maar dan komt hij juist weer terug als hij de duivel wederstaat. En als je naar God luistert, dan komt de duivel altijd weer opnieuw terug. Ik vat dit zo op, dan is hij altijd, ja, laat ik zo zeggen, hij heeft een vluchthouding. Je moet het dan zo zien, je hebt een rol prikkeldraad om je heen. Hè? En laten we even veronderstellen, de duivel die is zo'n boze geest, die valt gewoon op je aan, ondanks alles wat er omheen is. En hij grijpt naar je en hij grijpt een prikkeldraad, dan deinst hij weer terug. Ja, hij doet het een uur, over een uur misschien weer en morgen ook weer. Maar hij vlucht, elke keer moet hij loslaten. Hij is er niet tegen bestand. Weet je, dit gaat heel ver en dan gaan we mee naar huis. Ik heb in het leven ontdekt. Ja, je kunt geloven of niet. Als er gezegd werd, geef jij maar een versie op. Heb ik wel eens gemerkt dat de duivel een versie opgaf. Het was een goed versje. Maar dat ik een ogenblik doorzag de achtergrond. De achtergrond. En dan ging het over hinken en zinken. Of doodbrakende. En al die dingen meer. Kostelijke woorden, hoe erg ook. In de mond van de oprecht. Die in het verborgene zijn nood aan God klaagt. Maar wat is het walgelijk als je er eens doorheen kijkt in een bepaalde situatie bij. Ik heb het bij mezelf ook mogen doen. Ja, ik heb een walging daarin van mijn eigen. De tranen liepen over mijn gezicht als jong. En ik zong erbij, mijn tranen hebt geen nieuwe fles vergaat. Ik had er ook in gebleven, als God mij daar niet in onderwezen had. Maar toen ik het zag, niet in de dadelijkheid op dat moment, later. Oh, wat je dan voelt, van een walging van je eigen. Toen heb ik, maar het hoeft u niet na te zeggen hoor, na te doen, want ik hoop bij u dat het van beter gehaald is, is bij mij. Maar ik heb gezegd toen, ik weet van geen tranen meer dan de tranen van mijn enige dierbare middelaar. Want bij mij barst alles nog van meelij met mijn eigen en noem maar op. Al die dingen zag ik erin terug. Wat is de Satan gemeen? Daarom heb ik wel eens precies tegen de draad gedaan. Als de vrome duivel in mij opgaf, Psalm zoveel vers zoveel, weet je wel. Een bittere klacht. Dat ik dacht, nee, ik doe het niet. Ik geef maar op, geloofd zij God met diepst ontzag. En soms hielp het. Soms vluchtte die in de dadelijkheid weg. Dat we er blij van werden. Alleen ja, dat kun je niet overal vertellen. Want dat zijn dingen waarom ze je wel eens zo zeggen. En God weet dat het niet zo is. Je trapt Gods volk op ter hak. En dan zeg ik, nou als je het zo zit te luisteren. Dan moet je het niet horen. Dan moet je maar denken, hij trapt zijn eigen op zijn hart. Maar het is niet de bedoeling om het volk Gods op hun hart te trappen. Want als het goed is, is hun hart Jezus Christus. En die gekruisigd. Amen.